Ja, vanmorgen dus wil ik het gaan hebben over vasten. Dus niet omdat ik niet van eten hou. Ik sta juist bekend overal waar ik kom dat ik goed kan eten. Ook als jullie dat niet aan mij. Op mijn werk krijg ik de fly die over is. Dus het is echt niet zo dat ik tegen eten ben. Maar ik had het echt op mijn hart, omdat het nu de vaste tijd is. Hier in Limburg is dat wat meer een traditie in de Rooms-Katholieke Kerk. De vaste tijd, de 40 dagen vasten. Dus daarbij moest ik ook denken over dit thema. Ik ben hier al een langere tijd mee bezig, dus vandaar dat ik dat echt op mijn hart gekregen heb om dat met jullie te delen. Ik weet niet in hoeverre jullie ermee bekend zijn, in hoeverre jullie ooit gevast hebben of dat van plan zijn om te gaan doen. Maar ik wil het vooral gewoon wat bij jullie neerleggen en dat jullie er echt voor gaan bidden en kijken of dat het ook is iets wat God ook op uw hart legt. Want we zullen vanuit het woord van God zien dat het een krachtig middel is om hem te zoeken. En ook een middel in Gods hand is om om tot hem te naderen met vasten en bidden. En ik wil die twee echt bij elkaar houden, vasten en bidden. Dat het niet een op zichzelf staand iets is. Want in alle religies doen ze, bij de moslims vasten ze ook. En in andere geloven zoals de hindoes. Maar ik wil het echt, zoals ook Jezus en zoals de Bijbel straks zullen dat ook zien, vasten en bidden bij elkaar horen. Dus niet van elkaar los te koppelen zijn. Maar ja, met dat ik het aan het bestuderen ben in de verschillende boeken, maar ook vanuit de Bijbel, ben ik er wel achter gekomen dat het een onderwerp is wat echt een wapen is, eigenlijk in de hand van Gods kinderen, wat weinig gebruikt wordt op dit moment in de westerse kerken, laat ik het zo zeggen. Want in de westerse kerken is het niet in de mode. Maar het is echt een wapen in de handen van God. In de handen die God eigenlijk wil geven, dat wapen aan ons. Om te gaan vasten en bidden. En ja, wat zou een politieagent of een soldaat zijn zonder wapen? En dat, die kan best wel aardig wat uitvoeren en die kan best goede dingen doen. Maar hij kan echt de strijd niet strijden. En daarom denk ik ook dat vasten en bidden het wapen is in Gods hand. Of wat God aan ons gegeven heeft. En ik weet niet of jullie John Wesley kennen. Dit zijn even een paar inleidende gedachten. John Wesley die was van de Methodisten, een opwekkingsprediker. Ik dacht de 17e eeuw of de 18e eeuw in ieder geval. Die was een opwekkingsprediker en die zei ook: de reden dat wij als christenen niet zijn wie wij willen zijn, of dat we niet beleven wat we belijden, is dat we te veel slapen, te veel drinken, te veel eten en te weinig vasten. En een andere opwekkingsprediker die zei: het is een teken van groot verval als het vasten verwaarloosd wordt in de kerk. Dus dat is heftig. Als je dat op je in laat werken, dan een teken dat de kerk aan het vervallen is op het moment dat we het vasten niet meer doen. En dat zijn geen hele extreme asceten die dat gezegd hebben, maar gewone christenen die heel veel door God gebruikt zijn. Dus het lijkt me heel goed om daar toch over na te denken. En we hebben net Matthäus 6 gelezen. Dan zegt Jezus: wanneer jullie bidden, wanneer jullie geven en wanneer jullie vasten. Die drie worden eigenlijk in Matthäus 6 genoemd. En wanneer jullie geven, nou, daar wordt best nog wel over gepreekt, denk ik, in de gemeentes en over gesproken. Over het geven vanuit je hart. Wanneer jullie bidden, nou, over bidden wordt veel gesproken, veel gepreekt. Maar dan zegt Jezus ook: wanneer jullie vasten. Wanneer jullie vasten. Dus hij gaat er helemaal van uit dat het gedaan wordt. Maar ja, dat laatste, dat vasten, dat hebben we op een of andere manier weggeredeneerd. Of hebben we buiten de deur gezet. Of ik weet het niet waarom. Misschien omdat het op heel veel manieren verkeerd gedaan wordt. Dat hebben we ook in Jesaja 58 gelezen. Maar wij hebben het op een of andere manier dus buiten de deur gezet. Nou, persoonlijk kwam ik dat onderwerp regelmatig tegen in de Bijbel en had ik daar weinig, ja, kon ik daar niet zoveel mee. Vasten, ja, dat doen ze hier bij de moslims, hè, Ramadan. Of de katholieke kerk, die vast, hè, die leggen wat snoepjes apart, of tenminste de kinderen. Maar ik kon daar zelf niet zoveel mee. En dat was van een reden voor mij om daar te gaan onderzoeken. Want ik kwam het wel heel veel tegen bij mensen die door God gebruikt zijn, zendelingen. Dat las ik boeken van. Ik ben dol op verhalen, van zendingsverhalen. En dan las ik dat ze bijvoorbeeld met een heel groot probleem worstelden. En dat ze gingen bidden en vasten. Dat ze bijvoorbeeld geen mensen tot bekering zagen komen in een dorp. En ze gingen God zoeken in gebed en vasten. Las ik dat? Ik weet niet of jullie het boek De Hemelse Man kennen. Dat is een heel bijzonder boek over een Chinese christen. Die heel lang gevast heeft. En die ontzettend door God gebruikt is. Niet dat dat vasten natuurlijk als een soort betaalmiddel is. Want als ik maar veel gevast heb, dan zal. Dat zal ik straks ook nog wel uitleggen. Maar in ieder geval, het wordt gedaan. En ook nogmaals, mannen van de Reformatie. Whitefield, Wesley, Calvin, Luther. Ze hebben allemaal gevast. De eerste christenen. Zij vasten elke week 2 keer. De eerste christelijke gemeentes. Woensdag en vrijdag. De Farizeeën deden het ook. En daarom gaat Jezus hier ook uitleggen. Je moet het wel met een goede geest doen. De Farizeeën deden het ook 2 keer per week. Maar goed, we zullen daar straks nog wel meer in de Bijbel ook wat van voorlezen. Maar meer hedendaags, meer nu, op dit moment. In Amerika is het heel normaal om te vasten. De kerken daar hebben een week van gebed regelmatig. En dan vragen ze aan de gemeente, dat wordt niet verplicht, want ook Jezus verplicht niks als het gaat om vasten. Maar dan zeggen ze, we gaan een week van gebed en we vragen aan de gemeente ook dat er bijvoorbeeld 1-2 maaltijden worden overgeslagen. En dat jullie dan op dat moment gaan bidden. En het is heel normaal in Amerika om als gemeente te vasten. De baptisten in Rusland, die heb ik ook gelezen. Op dit moment, als daar elke vrijdag... De leiders sowieso, maar ook gemeenteleden, die leggen een grote kaart van Rusland voor hen neer op een tafel. En elke vrijdag gaan ze voor die kaart biddend, vastend, bidden dat de plekken waar nog geen gemeentes zijn, dat daar ook evangelisten zullen komen. En ze doen dat met bidden en vasten. Elke vrijdag. Daarom zijn ik al de westerse kerken, en vooral hier in Europa denk ik, wij hebben het wel daar buiten de deur gezet, maar in Rusland... Is dat heel normaal om te bidden en te vasten. En dus een vraag offers, ook van de gemeente, om te bidden, te vasten en ook mogelijk daar zelf heen gestuurd te worden in Rusland. Iets later, of iets langer geleden, ik denk dat jullie ook wel eens gehoord hebben van Hudson Taylor, dat was een zendeling in China, die enorm door God gebruikt is, en die hadden op een gegeven moment 70 nieuwe zendelingen nodig. 70. Ze hadden dat echt op hun hart gekregen om voor te bidden voor 70 zendelingen. En ze gingen ook bij elkaar als gemeente komen, maar als leiders van die zendingsgenootschap China Inland Mission. En ze kwamen bij elkaar op een dag, op de morgen van ons vasten, zo schreef iemand, werden wij zo vervuld met de Heilige Geest dat we het haast niet konden verdragen. En God antwoordde onze gebeden en gaf 70 werkers die we nodig hadden. Omdat ze God ernstig zochten. En God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. En zeker als je, en dat is ook mijn thema eigenlijk, als je voorbeden onderstreept met vasten, dan is dat als het ware een streep dus onder het gebed. Als het gepaard gaat met vasten. Goed, misschien voor degenen die niet zo heel bekend mee zijn. Wat is nou eigenlijk vasten? Nou, vasten betekent in het Grieks of in het Hebreeuws, het woord wat daar in de Bijbel gebruikt wordt, het onthouden van voedsel, of eigenlijk het onthouden van alles wat door de mond ingaat. Dus dat kan ook drank, drinken, water zijn, maar ook voedsel. En ik wil enkele definities geven om het een beetje helder te krijgen. Vasten, dat is het vrijwillig, een streepje onder vrijwillig, wordt niks verplicht, in het Oude Testament wel, het Nieuwe Testament niet. Het is vrijwillig onthouden van alles wat op zichzelf geoorloofd is. En dan wel met een speciaal doel. En dus dat je een bepaald doel voor ogen hebt met dat vasten. En niet zomaar om te vasten. Vasten is, een andere definitie, het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken voor een bepaalde periode. Dat kan enkele uren zijn. Één maaltijd, 2 maaltijden. Het kan ook een enkele dagen zijn. Dat zullen we ook straks zien. Daar heb ik zelf weinig ervaring mee met enkele dagen. Maar in ieder geval, dat kan ook. Maar weer het onthouden van dus bepaald voedsel of drinken met een geestelijk doel. Heel belangrijk, dat doel voor ogen te hebben. Vasten is een middel en het is geen doel om God te zoeken. Met vasten en bidden kun je God naderen. met eten en drinken. Als je bijvoorbeeld geen eten of geen geld hebt en je eet dus daardoor niet, dan is dat natuurlijk geen vasten. Ook niet als je gaat lijnen. Dan is dat geen vasten, want je hebt een ander doel voor ogen. Dat is heel belangrijk om dat helder te hebben. Je kan, ja, ik ben de laatste tijd aan het lijnen, dus dan zal dat wel vasten zijn. Nee, door ziekte of door hongerstaking, dat is geen vasten. Als je daar geen voedsel tot je neemt. Een laatste definitie, en dat is wel een mooie, een ruimere definitie. Dat zei iemand, die zegt vasten, dat is het afstand doen van alles wat mijn gebedsleven in de weg staat. Nou, wat kan je gebedsleven allemaal wel niet in de weg staan? Ik heb geen tijd om te bidden. Want, nou, dan komt er gewoon een bepaalde reden. Als je dat nou tijdelijk bijvoorbeeld een keer stopzet, dus als je bijvoorbeeld een keer een bepaalde serie even niet kijkt, en je desnoods opneemt, dan kun je die tijd gebruiken om God te zoeken. En dat kan ook een maaltijd zijn. Als je kijkt naar de voorbereiding van een maaltijd, wat je daaraan nodig hebt, van tijd en energie, en gedurende de maaltijd, nou, dan heb je toch zo'n anderhalf uur, die opeens vrijkomt. Nou, die tijd zou je dan kunnen gebruiken om God te naderen in gebed, met vasten en bidden. Dus afstand doen van iets wat verhindert om God te zoeken. Nou, samenvattend, even de definities. Dus vasten is vrijwillig nee zeggen tegen eigen begeertes en verlangens van het lichaam. Met als doel om de Heer te ontmoeten, om de Bijbel te lezen, om stil te zijn. Nou, ik zei al dat het een onderstreping is dus van je gebed. En je laat zien dat als je bidt met vasten, dat het ernst is bij je. Dat je bijvoorbeeld met een bepaalde situatie in de familie zit of in de gemeente zit, waar je niet mee verder komt. Waar je echt ervaart, er moet iets gebeuren. Nou, door te vasten en te bidden, dan onderstreep je die ernst eigenlijk, dat het van jouw kant ook naar God toe ernst is, dat je hier niet mee uit de voeten kan. En dat zullen we straks ook vanuit de Bijbel zien, dat er mensen waren die vast met hun rug tegen de muur stonden en dat ze God zochten met vasten en bidden. En dat God antwoord gaf. En dus het is eigenlijk de honger naar voedsel wil je op dat moment negeren. Of dan wil je je vlees kruisigen om Gods aangezicht te zoeken en om zijn wil te zoeken. Maar Jezus zegt het ook. Ik heb al gegeten, ik zit al vol. Mijn voedsel is om de wil van de Vader te doen. Kan ik best een keer een maaltijd overslaan, ga je niet dood van. Dan is het geen probleem om een keer je lichamelijke verlangens te negeren en om vervuld te worden met Gods wil, Gods verlangen. Er zijn eigenlijk 5 vormen van vasten. En als wij aan vasten denken, dan dacht ik vroeger ook, dan is het gelijk, oh, dan mag ik niks eten. Nou, we zullen straks zien dat er ook verschillende vormen zijn in de Bijbel. En de eerste vorm willen we zoeken in Esther 4, Esther 4 vers 16. Ik zal best aardig wat bijbelteksten noemen, dus als je niet zo snel bent om het op te zoeken, dan kun je ook gewoon luisteren. Ik kan ook niet de paginanummer zeggen, dus ik zal het even een boekje hebben. Esther 4 vers 16, daar is de situatie dat de Joden ieder moment omgebracht kunnen worden. En dat er een genocide plaatsvindt. En Esther, die zegt in Esther 4 vers 16. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Hier wordt de eerste vorm genoemd. Het absolute vasten. Geen eten, geen drinken. 3 dagen lang. Nou, dat is ook het maximale. Want als je langer gaat dan 3 dagen geen drinken, dan heeft dat schadelijke gevolgen. En dan kan dat inderdaad dus ook dodelijke gevolgen hebben. Als je lang zonder drinken zou gaan. Dit is dus echt een hele ernstige vorm. Het absolute vasten. Geen eten, geen drinken. Nou, ik zei al, daar heb ik geen ervaring mee, 3 dagen. Maar ik weet wel dat je dan allerlei, vooral de eerste dagen, de eerste dag en de tweede dag, echt zwaar hebt. Maar het was zo ernstig, die situatie. Er kon in één keer een heel volk uitgeroeid worden. En we weten hoe het afloopt. God luistert naar de gebeden. God is een beloner van hen die als hij zo'n heel volk tot God nadert. Met bidden en vasten. Dan heb je de tweede vorm. Die gaan we niet in de Bijbel opzoeken, maar die weten we vanuit Matthäus 4. Dat is het watervasten. En bij deze vorm neem je geen voedsel, maar wel water tot je. En Jezus in de woestijn is zeer waarschijnlijk dat hij geen eten genomen hebt, maar wel water. Want er wordt later ook verzocht met dat brood. Maar in ieder geval, dat is een vorm die ik zelf wel toepas. Dus zowel water te drinken, maar geen eten. Ik moet gewoon soms je werk doen. En dan is het wel erg handig als je toch af en toe wat water tot je krijgt. Dus dat is het watervasten. Die is op zich zeker een maaltijd over te slaan, wat extra water te drinken. Dat is geen enkel probleem. De derde is het beperkte vasten. En die vinden wij in Daniël 10. Dat is dat je water drinkt en fruit en vruchten. Dus de allerlei andere dingen laat je staan. Maar je neemt alleen fruit tot je en water. Daniël 10. En Daniël was een man van gebed en vasten. We lezen dat in Daniël 1, Daniël 9, Daniël 10. Als hij ook, wij van Daniël, dat hij vaak in de grote moeite zat. En dat hij dan God ging zoeken. Daniël 10, vers 31. Even kijken. Klopt niet, hè?
Er gaat alleen
9, vers 31 misschien. Nee, ook niet. Even kijken hoor. Vers 3. Daniël 10, vers 3. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. En mijzelf zalven deed ik helemaal niet. Totdat de 3 volle weken voorbij waren. 21 dagen vasten. Maar dan wel fruit, vruchten en water. Dus geen vlees, geen biefstuk. En alleen dus datgene wat om je goed in leven te houden. En water. En dus geen wijn, geen alcohol. Dat is een beperkt vasten. Dat is denk ik een vorm. Inderdaad, je zit hier ook 21 dagen. Dat is zeer goed mogelijk. Ik denk zelf dat Johannes de Doper, die had geen ook smakelijk voedsel, alleen wilde honing en sprinkhanen, dacht ik. Dus ook alleen dat wat de natuur geeft. Maar dan behalve geen lekker vlees. Dus een beperkt vasten. Misschien is er iemand die zegt van, nou, ik zie dat niet zitten om niks te eten. Ik word duizelig, ik word gek. Die mensen kom ik ook wel tegen, die zeggen dat gaat mij niet lukken. Nou, dan zou je bijvoorbeeld hiervoor kunnen kiezen om vruchten, noten en gewoon de smakelijke dingen, de gebakjes te laten staan. En dat is denk ik ook zoals de katholieke kerk het in die 40 dagen doet. Of tenminste van oorspronkelijk. Dat ze de lekkere dingen lieten staan. Dat is het beperkte vasten. Maar je ziet het ook, Daniël deed het. Hij liet het staan. Waarom? Om God te kunnen zoeken. Want in Daniël 10, dat is thuis interessant na te lezen. Hij heeft daar een ernstige strijd met een boze macht. Tenminste, dat weet hij niet, maar het vindt boven hem plaats. En 21 dagen lang kan die engel er niet doorheen komen. En dan op een gegeven moment heeft Michael hem overwonnen. Dat is een interessant verhaal. Dan heb je ook nog het bovennatuurlijk vasten. Ik denk niet dat je die vorm gaat, dat je daarvoor dat als eerste zal pakken. Bovennatuurlijk vasten, dat is een vorm zoals Mozes en Elia, die 40 dagen niet gegeten, niet gedronken hebben. Dat kan alleen door een almachtig wonder van God. Want dat is, ik zei al, 3 dagen is eigenlijk het maximale dat je niet kan drinken, geen vocht binnen kan krijgen. Dus dat is een bovennatuurlijk vasten. Mozes was op de berg en dat vind je in Exodus 34, vers 28. Dat ga ik nu niet lezen, maar dat staat dus dat hij niet gegeten en gedronken heeft voor 40 dagen lang. En dan nog een alternatieve vorm van vasten. Dat is bijvoorbeeld, zoals je dat vindt in 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7. Dat is meer, het heeft niks met eten te maken zozeer, maar dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen laat staan die jouw gebedsleven in de weg staan. Dat is dat je een keer geen televisie kijkt. Dat je je Facebook niet opent. Dat je je games laat staan. Voor degenen die jonger zijn. Maar ook, bijvoorbeeld door een uurtje slaap op te offeren. En dat zijn alternatieve vormen van vasten. 1 Korinthe 7, dan zie je dat ze een hele andere vorm, geen seksuele gemeenschap. 1 Korinthe 7, vers 5, vers 3, vers 5. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden, voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Zie je, dan staan ze weer samen bij elkaar. Komen daarna weer bij elkaar, omdat de Satan u niet omdat u zich niet kunt onthouden. En kijk, als je dus deze vorm van vasten toepast, dus dat je weer nee zegt tegen je lichamelijke verlangens, je lichamelijke behoeften, omdat het ernst is, omdat je God wil zoeken met vasten en bidden. Goed, dat is een alternatieve vorm. Dus even nog kort, absoluut, dat je geen water, geen voedsel, water vasten, dus dat je alleen water drinkt, en beperkt vasten, alleen vruchten en fruit. 4, een bovennatuurlijk vasten. Maar nogmaals, daar is alleen denk ik door een bovennatuurlijk wonder nodig, misschien als je in de gevangenis zit of wat ook. En 5, de alternatieve vorm van vasten. Nou, misschien dat je daar thuis nog eens over na kan denken. We gaan nu naar, wat zegt nou de Bijbel over vasten? Het Oude Testament wordt er heel veel mensen genoemd die aan het vasten waren. En ik ga er zomaar een paar uithalen. Het volk Israël, dat moest verplicht 1 keer per jaar, wie weet toevallig op welke dag, dat zij niet mochten eten en drinken. De grote zondag mochten ze inderdaad niet eten, niet drinken. Dat was de enige dag, verplicht, dat ze niet mochten eten en drinken. En dat was inderdaad in Leviticus 23, vers 27. Althans, dat staat er volgens mij niet daar letterlijk in de Bijbel, maar dat zegt wel de overlevering enzovoort. Of misschien staat het wel ergens in de Bijbel, maar in ieder geval die dag mochten ze niet. Dat was verplicht. Het Oude Testament, daar staat het vasten vooral in het teken van verdriet. Als je verdriet had, als je berouw had, of als je boete ging doen. Of ook als je dus echt in de zorgen zat, in de problemen zat, dan, dat is het Oude Testament. Dus daar is het een verplichting. En ik zei net ook al, in het Nieuwe Testament, zoals we zien straks, wordt het wel anders. Ezra was een man van vasten. En we hebben net dus het eerste voorbeeld was het volk Israël. Als volk in het geheel, een publiek vasten. Maar Ezra, 10, een heel interessant verhaal ook weer. Ezra 10. Ezra die is daar, die gaat op reis. En het wordt een moeilijke reis. Hij heeft geen beveiliging bij zich, geen soldaten. En hij zegt, ik waag het met God alleen. Ik ga geen hulp vragen van mensen. Maar, ja, hij ziet er wel tegenop. Want hij ging met heel veel goederen en met heel veel spullen. En het kon onderweg geroofd worden. Onderweg konden ze door iemand opgepakt worden, slaven gemaakt worden. Dus hij riep de mensen bij elkaar. Ik moet weer even goed kijken. Ezra 10. Dat het de goede is. Nee, dus het is niet de goede wat ik bedoelde. Maar dat staat in Ezra 8, dacht ik. Dus voor degenen die het opschrijven, die moeten dat nog eens opzoeken. Nee, dat is toch wel goed om even bij te pakken. Ezra 8. Ezra 8. Vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier een vaste uit. Dus het was een publiek vaste. Om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. En om hem om een voorspoedige reis te verzoeken. Voor ons, voor onze kleine kinderen. En voor al onze bezittingen. Vers 23. Wij vasten en verzochten onze God hierom. En hij liet zich door ons verbidden. Zie je dat weer, de beloning. Zoals dat ook in Matthäus 6 stond. Hè, dat de Vader die ziet het. Als je het in het verborgen doet, dan zal hij het in het openbaar vergelden. God laat zich verbidden. Stel dat je op reis gaat. Dat je of een moeilijke situatie hebt, zoals hier Ezra. God, ik blijf het zeggen, omdat het een hele mooie belofte is. God, degene die hem ernstig zoeken, zal hij belonen. Nehemia, daar gaan we ook niet op zoeken. Ezra, Nehemia, Daniel, allemaal mannen van gebed en vasten. Zoek het maar op in Nehemia. David, dat gaan we ook niet opzoeken. Maar het staat in 2 Samuel 1, vers 4. Vers 1 tot 4. En vers 11. Dat David vast tot de avond. Dus dat is een bepaalde periode, niet een hele dag. Maar hij hoorde het bericht dat Jonathan was overleden. En Saul. En hij gaat vasten tot de avond. Dus tot de zon ondergaan, denk ik. Voor een bepaalde periode. Want hij hoorde namelijk dat er iemand overleden was. En ik zei al in het Oude Testament ook als uiting van berouw, verdriet en boete. En maar ook, dus hier denk ik bij David voor verdriet. David was ook een man van bidden en vasten. Daniel had ik al genoemd. Esther, Jona. Dat is ook mooi om erbij te pakken. Jona 3. Een stukje verderop. En ik sla dingen over, want er staan nog veel meer in van mensen die aan het vasten waren. Maar ik pak er zomaar een paar uit. Jona. 3. We kennen het verhaal, denk ik. Er was Nineveh. Hij moest daar prediken dat de stad zal worden verwoest door de straf van God. En hij gaat daar prediken. Hij gaat daar de stad 3 dagen langs. En Jona begon de stad in te gaan en zei, nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd, ondersteboven. Vers 5, de mensen van Nineveh geloofden in God. Dus ze geloofden die boodschap. Heel wonderlijk. Dan brak een opwekking uit. Ze riepen een vaste uit. Ze trokken de rouwgewaden aan. Met berouw, boete, verdriet. Ze trokken rouwgewaden aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. Zelfs de koning die legt zijn statiegewaad af, hult zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En hier zie je dus in vers 5, ze riepen een vaste uit. Weer een periode, we laten het eten staan, want er zijn nu belangrijkere dingen aan de hand. De stad wordt omgekeerd. We moeten God ernstig gaan zoeken, met vasten en bidden. En God antwoordt. En God luistert naar deze gebeden, want je weet hoe het afloopt. De stad wordt niet verwoest. Heel bijzonder. Nou, het Nieuwe Testament, dat is natuurlijk voor ons als nieuwe verbondsgelovigen wel belangrijk om daar ook naar te kijken. Want dit is het oude verbond. Het nieuwe verbond, daar heeft het inderdaad een iets ander karakter. Het is nergens, heeft Jezus gezegd, ik eis van jullie, dat jullie 2 dagen in de week of 1 dag in de maand of zoveel keer per jaar gaan vasten. Nee, het heeft een ander karakter. Jezus, nergens heeft hij gezegd, of heeft het nergens verplicht, maar hij heeft wel gezegd hoe je het moet doen. Met welk doel? Ja, voor de Vader, niet voor de mensen. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft gezegd met welke geest. En hij haalt het dus eigenlijk uit het wetticisme van het moeten. En hij brengt het eigenlijk als een wapen. Hij geeft het in handen. Vrijwillig. Zodat we God met vasten en bidden kunnen zoeken. Zij bracht het in de vrijheid van het nieuwe verbond. Nou, het eerste voorbeeld in de Bijbel van het Nieuwe Testament lezen we in Lucas 2. Dat is misschien wel goed om dat erbij te pakken. Lucas 2, dat is een oude mevrouw. Ze zeggen wel eens, ja, oude mensen en vrouwen die hebben er moeite mee om te vasten. En zwangere vrouwen wel, dat klopt ook wel. Kinderen. Maar een oude mevrouw, Anna, Lucas 2, vers 37. Daar staat... Anna was een weduwe van ongeveer 4 jaar. Nou, is in die tijd denk ik heel bijzonder als hij zo oud werd. Die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Prachtig. Zo'n vrouw die zo dicht bij God leefde. En hoe deed ze dat? Nou, met vasten en bidden. Toegewijd aan de Heer. Nou, dan mag ze dat bijzondere moment meemaken dat ze de verlosser mag zien. Ze zag zo uit naar de komst van de Messias. Jezus zegt dat later ook, hè. Ik ben nog bij jullie. Jullie hoeven nu niet te vasten, want de bruidegom is nog bij jullie. Maar als ik weg ben, dan moeten jullie vasten. Dus omdat jullie uit gaan zien naar die wederkomst. Dus dat kan ook een reden zijn om te gaan vasten. Dat je zo uitziet naar de komst van Jezus. En hier, deze mevrouw zag uit naar de komst in de eerste keer. Dat hij kwam als de Messias. En ja, ze leefde zo dicht bij God. Dag en nacht was ze ermee bezig. En dat kon dus door vasten en bidden. Johannes de Doper was aan het vasten. Jezus, ik zei het al, in Matthäus 9 staat dat. Als de bruidegom weggaat, dan moeten jullie vasten. Nu hoeft het inderdaad niet. Nu is het nog feest. Jezus is nog bij ons. De bruidegom is er nog bij. Maar als ik wegga, dan moeten jullie ook vasten. Of moeten, dan zullen jullie ook vasten. De Farizeeën deden het al, zei ik. Paulus, dat is ook heel mooi. Paulus was ook regelmatig aan het vasten. De apostelen deden het ook. De apostelen in Handelingen 13. Laten we mee. Handelingen 13. En Paulus heeft er waarschijnlijk Handelingen 9. Ik zie dat sommigen meeschrijven. Handelingen 9 zie je dat hij 3 dagen blind is. Dan gaat hij 3 dagen niet eten, niet drinken. Niet omdat hij niet lustte. Maar ook waarschijnlijk omdat hij onder de indruk van, omdat het visioen was. Maar ook om God ernstig te zoeken. Handelingen 13. Een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de kerk. Want daar worden de eerste zendelingen uitgestuurd. Nou, hoe is dat in onze tijd? Als er een zendeling wordt uitgestuurd vanuit de gemeente, dan is het feest. Hè? Dan wordt er extra veel gebak, klaai, alles bijgehaald. Flink feest. Hè, want het is bijzonder dat er iemand naar een land gaat om daar het evangelie te verkondigen. Maar de apostelen in Handelingen 13 doen het anders. Ook daar waren ze in een periode aan het vasten. Vers 2. En terwijl zij God dienden en vasten, dus tijdens die vaste periode, zei de Heilige Geest: ik heb Barnabas en Saulus nodig. En zonder mij af, Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen ze vasten en baden, en nadat ze en nadat zij de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus met bidden en vasten lieten zij hen gaan. Misschien hebben ze best wel wat gegeten en gedronken met het afscheid nemen, maar het gaat even om het principe. Er is een ernstige situatie, een belangrijke situatie. Er worden zendelingen uitgestuurd. En ze weten, dat kan alleen door de kracht van de God, zullen zij wonderen en tekenen meemaken. En zullen zij alleen bekeringen zien onder de heidenen, als wij God zoeken. Als wij met vasten en bidden ons op God gaan richten. Dus ze riepen dat uit. En ze deden met elkaar vasten en bidden. En opnieuw in Handelingen 14, vers 23, een hoofdstuk verderop. Nogmaals, dit zijn nieuwe verbondsgelovigen. Vers 23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen de ouderlingen gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heer, in wie zij nu geloofden. Dus er worden ouderlingen uitgekozen. Er worden oudsten uitgekozen. En wat gaan ze doen? Ze gaan eerst bidden en eerst vasten. Want dit is weer een belangrijk, cruciaal kruispunt in de gemeente. En ze gaan God ernstig zoeken met gebed en vasten. Nou, ik denk dat ik genoeg vanuit de Bijbel heb aangereikt om daar in ieder geval iets mee te kunnen. We gaan straks nog een paar dingen horen. Maar ik hoop dat u inmiddels ervan overtuigd bent dat het Bijbels is om te vasten. En dat het niet iets is voor de katholieken of de moslims, maar dat het ook iets is voor de nieuwe verbondsgelovigen. En ook voor ons als christenen hier in het Westen. En we kunnen vasten, we mogen vasten, maar we moeten het dus niet. Het is dus een middel in Gods hand. En Jezus zegt er heel speciaal bij: als je mij zoekt, als je de Vader, die ziet je, terwijl je aan het vasten bent. Je hoeft het niet aan je hele gemeente bekend te maken als je gaat bidden of vasten. En wat dan heb je je loon al? Ja, ik heb 3 dagen gevast voor jou. Nee, de Vader zal het zien. En die zal je belonen, zegt Jezus. Doe het niet voor de mensen. Als je binnenkomt in de gemeente of bij andere familieleden of andere gelovigen, toon een rond gezicht en geen lang gezicht. He? Wees blij, wees verheugd. Ga niet, ik heb zo'n buikpijn, want ik ben aan het vasten. Natuurlijk moet je het voor je eigen gezinsleden zeggen, want het is ook wel logisch als je aan de maaltijd gaat. Of als je zegt, bij mij, ik heb bijvoorbeeld 4 jonge kinderen, dan is het wel eens lastig. Ja. Je zit er gewoon bij de maaltijd, maar je slaat zelf over. Moet je natuurlijk wel even communiceren. Dus het is wel heel belangrijk dat je eigen mensen dat weten, maar dus dat je het niet naar buiten toe allemaal gaat afkondigen. Goed, waarom zou je kunnen vasten? Nou, ik noem een aantal redenen gewoon heel concreet. Bijvoorbeeld dus om onder jouw voorbeden voor Limburg, voor Valkenburg, als jullie daar echt een hart voor hebben, dan zou je je voorbeden kunnen onderstrepen met vasten. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik doe het 1 keer in de maand, een dag. Of ik doe het bijvoorbeeld 1 keer per week, een paar uur, dat ik 1 maaltijd oversla. En dan ga ik speciaal bidden voor Valkenburg, dat er nieuwe mensen tot geloof mogen komen. En wij in onze gemeente hebben dat inderdaad ook, niet zozeer met vasten, maar wel dat we heel specifiek God vragen om 10 nieuwe mensen voor het jaar 2016. Dat is een heel, moet je een groot geloof hebben, hè, dat God hier 10 nieuwe mensen zou kunnen geven. Maar toch, ja, als we God zoeken, en het is ons echt ons diepe verlangen om dat de mensen God leren kennen, dan kunnen we dat inderdaad met vasten en bidden. En ik ga dat niet aan andere mensen in onze gemeente verplichten, of zeggen van, dat moeten jullie ook doen. Nee, laat dat maar aan de Heer over. Maar we kunnen mensen wel opwekken, ja, om te zeggen, laten we God zoeken. Dus om je voorbeden te onderstrepen. Een andere reden om te vasten zou kunnen zijn dat je te maken hebt met boze machten, tenminste bij andere mensen bijvoorbeeld. Zoek maar eens mee in Matteüs 17. Ik noem allemaal teksten, denk ik, die je vaker gehoord hebt, maar die opeens misschien wat licht opvalt. Matteüs 17, vers 21. Daar gaat het over een jongen die ernstige problemen heeft. En dan gaat het ook over dat je geloof moet hebben als een mosterdzaad. En dan zou je tot grote dingen in staat zijn, want niks is onmogelijk. Maar, zegt Jezus in 21 van Matteüs 17, dit soort type geesten, dus dit soort boze geesten, zegt de vertaling, gaat niet uit de mens dan door bidden en vasten. En dan wordt daarboven een demon beschreven in vers 18. Een demon ging van hem uit. Het kind werd vanaf dat moment genezen. Dus dat is iemand demonisch bezet. En dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus je zult geen overwinning over bepaalde machten en krachten krijgen. Waar je blijft, je kan bidden tot bij wijze van spreken. Jarenlang bidden, maar hier staat, het gaat niet weg. Dan door bidden en vasten. Dat zie je ook vaak mensen die aan bevrijdingspastoraat doen. Die ook echt inderdaad dan daar biddend naartoe gaan. En ook vasten soms. Daar heb ik ook verhalen van gehoord. Van mensen die bidden en vasten voordat ze overwinning behalen. En dat zie je ook bij die zendelingen in die gebieden, in landen waar het hindoeïsme, het boeddhisme heel sterk is. Dat ze ook met machten te maken hebben. Maar dat hebben we ook hier in het Westen te maken. En dus stel dat je daarmee geconfronteerd wordt in jouw omgeving. Onthoud dan dit. Je moet bidden en vasten, God ernstig zoeken. En dan zal ik in Jezus' naam die boze macht kunnen uitwerpen. Maar alleen door bidden en vasten. Maar ook voor genezing misschien. En dat je bidt voor iemand in de gemeente of iemand in je familie die ernstig ziek is. Waar je voor bidt. Maar nou, vandaag heb je dit bijgeleerd. Zou je ook de vrijheid kunnen vasten. Een andere reden om te vasten zou kunnen zijn dat je dus Gods leiding zoekt in een bepaalde situatie. En we hebben net Esra gelezen, Handelingen. Ze zaten daar op een kruispunt eigenlijk in hun leven, in hun gemeente dan. Er gingen zendelingen uit, Esra die ging op reis. Er moest er iets belangrijks gebeuren. En dat zou ook een reden kunnen zijn dat je Gods leiding zoekt. Dat je bepaalde, ja, Gods wil zoekt in jouw leven. Dat heb ik ook in mijn eigen leven ervaren. Toen ik dus naar Limburg ben geroepen, was zat ik 8 jaar geleden ook in de situatie dat ik dacht, God, wat wilt u met mijn leven? Wilt u dat ik daar op de Bijbelbelt blijf, waar er al heel veel kerken zijn, waar ze propvol zitten soms? Of, wat wilt u met mijn leven? Wilt u dat ik naar het buitenland ga? Wilt u dat ik in Nederland ergens anders ga werken? Ik zat echt met een situatie dat ik niet wist wat Gods wil voor mijn leven was. En toen ben ik ook gaan bidden en vasten. Een dag dacht ik, ik weet niet meer precies hoe lang, maar ik heb echt God gevraagd dat hij heel duidelijk zou willen maken wat Gods wil was. En toen kreeg ik in diezelfde week een e-mailtje van iemand en die mailde, zou het niks voor jou zijn om in Limburg met je gezin te gaan wonen, om daar de gemeente die ja, kwetsbaar is, om die te gaan helpen. En ik was daar al in gebed, ook eerder had ik daar al regelmatig aan gedacht, want ik had al contact hier in Limburg. En dat was voor mij zo duidelijk dat het Gods wil was. En dan is het nog niet gelijk dat alles duidelijk is, maar toen ben ik God verder gaan vragen. Als dit uw wil is, laat dan de deur verder open gaan. Dan ben ik verschillende dingen gaan onderzoeken, huizen, mensen in de gemeente vragen, is het wat? Denk ik, kunnen jullie ons gebruiken? Ja, zeker, hartelijk welkom. En zo ging de deur steeds verder open. En dat heb ik echt ervaren, dat God, als je echt zijn wil zoekt, dan zal hij je antwoord geven. En dat kan met bidden en vasten. Goed, het kan ook zijn dat je vast om daarmee ook eigenlijk te denken aan mensen die het ook slecht hebben. Die geen voedsel hebben. Er zijn eigenlijk mensen die daarvoor gaan vasten om te versoberen. Zeggen nou, wij laten die smakelijke dingen lekker staan. Om ook deze 40 dagen speciaal te denken aan de vluchtelingen in Syrië. Om daar een beetje bij, om in hun gedachten te kunnen komen. Dat kan een reden zijn. Dat is ook weer een vrijwillig vasten. Maar wat je ook in de Bijbel ziet, en vooral in het Oude Testament, dat ze deden om zich voor God te verootmoedigen. Dus dat je je vernedert door vasten. Want je, op het moment dat je gaat vasten, dan ja, maak je jezelf als het ware klein. Want wel degelijk voel je de trek naar voedsel. En iedere keer dat je dat voelt, dat gevoel van ik moet wat eten, ik moet wat drinken, zoek je God. God, uw voedsel is belangrijker. Ik wil u zoeken. Dat is eigenlijk gewoon een heel handig middel om het continu aan herinnerd te worden. En dat je dus je voor God verootmoedigt. Daarom ga je ook vasten. Daarom lees je ook in het Oude Testament. Ze zeiden, oh God, wij weten niet hoe het verder moet. Esther, dat volk wordt vernietigd. We verootmoedigen ons voor u. We hebben het verdiend, maar alsjeblieft, oh God, geef een oplossing. En dat is dus dat je je verootmoedigt. Nou, een andere reden, dat heb ik ook bij diverse mensen gelezen die gingen vasten. Om daarmee, omdat ze, ja, als het ware, naar God toe wilden laten zien. Ja, ik wil groeien in geloof. Ik wil groeien in genade. Ik wil heel graag dichter bij u leven. En ik wil dat lichamelijke verlangens laten staan, omdat ik uw verlangens belangrijker vind. Ja, dus stel dat je in een moment in je leven zit, misschien dat je geestelijk leven een beetje op slot zit, of je komt niet verder in je wandel met God, dan kan dit een middel zijn om God te gaan zoeken. En kan het vasten daarvoor gebruikt worden, omdat het je echt ernst is. God ziet je, hebben we net gelezen. De Vader ziet je. Als jij echt, ja, zo verlangt naar God, en dat je zegt, ik wil graag groeien in mijn geloof, ik merk dat ik de laatste jaren niet groei, dan is dit dus een mogelijkheid om God te gaan zoeken. Nou, ook wel heel belangrijk om even wat gevaren te noemen. En want vasten is geen, dat zei ik ook al, maar vasten is niet, je gaat niet vasten om God te gaan manipuleren. Zo van, nou, ik ga nu 2 dagen vasten en dan moet God mij dit en dat duidelijk maken. Dan moet ik de wil van God weten. En misschien weet je het na 2 dagen nog niet. En heb je alleen maar strijd ervaren in die vaste periode. Alleen maar strijd, strijd, strijd. En heb je nog niet een bepaalde overwinning. Dat kan. Ja, dat heb ik ook wel eens. Dat ik, dat ik niet veel geestelijke dingen beleef. Tijdens zo'n moment. Maar daarmee wil God, en dat hebben we heel duidelijk gelezen in Jesaja 58. We kunnen God nergens toe dwingen of manipuleren. En daarvoor is het zeker niet gebruikt. Want je vernedert je juist met vasten. Je verootmoedigt je. En we gaan niet daarmee God als het ware of stiekem denken van, nou, ik verdien het dan wel. Als ik nou eens een dag alles laat staan, dan verdien ik wel een verhoring. Dan moet die persoon wel genezen worden. Nee, zo heeft God nooit bedoeld natuurlijk. Ja, want we moeten nog steeds God ook sowieso, God blijft God. En uw wil blijft Gods wil, dat is uw wil geschieden. En dat is ook heel duidelijk vanuit Jesaja 58. Vasten wil niet zeggen dat je God niet meer hoeft te gehoorzamen. En dat volk, dat was aan het vasten en aan het vasten. En ze zeiden, God moet antwoord geven, er gebeurt niks. Maar hoe kwam dat nou? Ze leefden door de week weer hun eigen leven. En met die vaste dag, dan waren ze God aan het zoeken. Dus de Sabbat en de rest van de dagen, dat was niet in overeenstemming met elkaar. En dan zei God, laat dat vaste zitten alsjeblieft. Schiet op. Je moet en mij zoeken met vasten, maar ook dan daarna mij gehoorzamen. De armen voeden. En de hongerigen voeden. De armen geld geven. Dus de gehoorzaamheid hoort er zeker nog bij. Het is niet zo van, nou, als ik nou maar eens een dag, 1 dag per week ga ik vasten en de rest kan ik een beetje mijn eigen wil doen. Dat is wel logisch, hè? Dat niet bij elkaar past. Dus dat is een gevaar. Dat je denkt van, nou, ik ga God manipuleren. Ik kan door te gaan vasten, dan moet ik mijn zin krijgen. En dat doen ze met een hongerstaking. Ze blijven net zo lang geen eten pakken, want ze willen hun zin hebben. Dat is een hongerstaking, maar dat is geen vasten. Goed, het tweede gevaar is dat je te maken krijgt met aanvallen van de duivel. En die wil je laten opgeven, je ontmoedigen. Zo van, hè, dat gedachte herken ik ook bij mezelf. Nee, maar dit is echt niet wat God van je vraagt. Ik denk toch dat je nu echt wat moet pakken, want je wordt, dit werkt gewoon niet. Je merkt een innerlijk gevecht. Een innerlijk gevecht, misschien ook met je eigen verlangens natuurlijk, met je eigen ik. Maar ook met de duivel. En die wil je laten opgeven. En wat heel belangrijk is, is dat je, ja, echt dat doel voor ogen moet houden. God, ik wil u ernstig zoeken. En dat je niet met de duivel, bij wijze van spreken, continu gaat strijden. Of met je. Maar het is in ieder geval een hele goede training ook in discipline. Om dingen te laten staan. Heel veel mensen, heel veel christenen worstelen met discipline. Ze krijgen het maar niet voor elkaar. Om bijvoorbeeld dagelijks iets te lezen, iets te bidden. En ja, vasten kan wel een hele goede training zijn. Een derde gevaar is hoogmoed. Dat zegt Jezus in Matthäus 6. Pas op dat je het niet doet voor de mensen. Dat is hoogmoed. En dan loopt dus niet met je vast te koop. En dat kan echt wel een gevaar zijn. Ook dat ik die preek hier nu over hou. En ik vast regelmatig. En dan kan het ook een vorm van hoogmoed zijn. En daarom, zo is het echt niet bedoeld. Maar om u iets aan te reiken vanuit de Bijbel. Maar het kan wel stiekem toch daar weer naar boven komen. Maar dat zegt Jezus, dan heb je je loon al bij de mensen. En dat is niet nodig. Nou, hoe gaat het praktisch? Daar wil ik ook nog wat over zeggen. Allereerst belangrijk, dus welk doel heb je voor ogen? Ga niet zomaar, nou, laat ik maar eens gaan vasten. Nee, je moet een bepaald doel. Zeg je, nou, ik heb zo'n verlangen dat er nieuwe mensen tot de gemeente worden toegevoegd. We zien uit naar een voorganger. We zien uit naar een bekering van mijn eigen kind. Nou, dat is een doel wat je dan voor ogen hebt. En dan kun je dan zeggen, nou, dan ga ik regelmatig voor vasten. En nogmaals, verwacht niet, nou, één keer vasten, gelijk verhoring. Dus, ja, God is God. En nogmaals, hij weet wat goed is. Maar in ieder geval, hoe? Het doel, en dan op welke manier? En ga ik dat water vasten? Ga ik die vruchten nog wel gewoon eten? Laat ik die smakelijke dingen staan? Dat moet u zelf voor uzelf uitzoeken. Maar begin onderaan de ladder. Begin niet met 3 dagen. Begin maar eens met 1 dag of 1 maaltijd. 2 maaltijden. 24 uur, 12 uur. Dat zijn allemaal, er zijn geen verplichtingen aan. Dus dat is het mooie van het nieuwe verbond. Maar dat is ook belangrijk om dat voor jezelf vast te stellen. Zeg je van nou, ik doe eerst gewoon vruchtensap, water, thee, dat soort dingen. Je moet ook soms gewoon naar je werk. En dan is het wel belangrijk dat je wel wat binnenkrijgt. Goed, onderaan de ladder beginnen dus. Maar het zal ook met vallen en opstaan zijn. Je voelt je inderdaad duizelig. Op momenten dat je een keer overslaat. Ik merk het ook met koffie. Ik ben zo gewend om dagelijks een paar keer per dag koffie te pakken. En ik krijg gelijk hoofdpijn op het moment dat ik het een keer oversla. Of gelijk, maar een paar keer overslaan. Wat ik heel praktisch gewoon, dan neem ik gewoon wat 3 glazen water achter elkaar. Dan is dat ook weer weg. Maar goed, misschien zeggen we, ik wil inderdaad totaal vasten. Dan kan dat natuurlijk ook niet. Maar goed, je zult strijd ervaren, je zult teleurstellingen. Want het is ook, net als met alles in het geestelijk leven ook, het is strijd en overwinning. Teleurstellingen en nederlagen, die horen bij de strijd. Dus het is ook niet erg als je het niet volhoudt. Maar het is natuurlijk wel, ja, God kijkt naar je hart, waarom doe je het? Maar als je stelt dat je inderdaad niet volhoudt, dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn in jezelf. Maar het kan zeker een goede training zijn in discipline om toch vol te houden. Ik merk zelf wel dat het inderdaad echt een middel is om God beter te kunnen zoeken. En dat je er meer op gericht bent op God. Doordat je dingen laat staan. Even kijken wat nog belangrijk is om te zeggen. Ja, dat. De vaste is bij mij voor mezelf, ik worstelde ook vaak daarmee. Van ja, ik heb geen tijd. Geen tijd om dit of dat te doen. Nou, doordat je dus dingen laat staan, komt er heel veel tijd vrij. Dat vind ik al een heel praktisch punt. Ander praktisch punt is dat je ervan moet uitgaan dat je, dat je dus dat trekgevoel gaat krijgen. En dan moet je gewoon op berekend zijn. En je zult daar ook ontdekken dat het precies op die moment, je lichaam is een soort klok. Precies om 9 uur of om 8 uur, als je de maaltijd ontbijt pakt, dan zul je dat ervaren. En dus dat is natuurlijk wel iets waar je op rekening moet zijn. Nou, je hebt 2 vormen van vasten. Particulier, dus dat betekent persoonlijk. En dat je zegt, nou ik ga het zo, je kan het als man en vrouw doen. Maar je kunt het ook als gemeente dat 1 keer per jaar doen of een paar keer per jaar in specifieke situaties. Als je ziet dat er een huwelijk op springen staat, dat het huwelijk bijna fout gaat, dat het nog misschien net te redden valt, nou dan zou je vanaf nu ook kunnen zeggen, we gaan daar als gemeente ook voor bidden en vasten. Voor ziekte, voor bevrijding. Nou, ik heb al heel wat voorbeelden genoemd waarvoor je het zou kunnen doen. Jezus zelf, voordat hij aan zijn bediening begon, voordat hij duivels begon uit te drijven, voordat hij zieken ging genezen, wat gebeurde, wat deed je voor die tijd? 40 dagen ging hij de woestijn. Zouden wij als gelovigen dan niet de kracht van God nog veel meer nodig hebben. En zouden wij dan ook niet hem moeten zoeken met bidden en vasten. En wij verwachten resultaten. Wij verwachten dat gemeentes volstromen met mensen, doordat we er elke week om bidden. Maar zouden de zendelingen in Afrika en China en alle landen, zouden die dat zo ook krijgen? Nee, die gaan daarvoor op de knieën. Die gaan daarvoor bidden, die gaan daarvoor vasten. En, ja, wij verwachten soms dezelfde dingen, terwijl we er weinig voor hoeven te doen. Zonder offers van onze kant. En dat moeten we denk ik heel snel uit ons hoofd zetten. Zullen alleen door God gebruikt worden als wij hem zoeken. Als wij hem echt als God nummer 1 staan. Nou, als je dus dit allemaal niet ziet zitten en dan zegt van nou, ik kan dat niet zonder eten en zo. Dan zou je kunnen zeggen, nou, om dat alternatieven vast te doen. Laat een hobby een keer voor wat het is. Sla een keer iets over. Lees de krant een keer niet. Of geen tv, geen films of wat dan ook. Dan zou je dat, ja, eigenlijk op elk terrein kun je dat toepassen. He, want het moet tijd vrijkomen. Goed. Misschien, ik hoop en ik bid daarvoor natuurlijk dat God je hebt overtuigd dat het bijbels is. Dat het een wapen is in, dat God ons geeft. En dat we onze voorbeden daarmee kunnen onderstrepen. En misschien wilt u daar de eerste stappen mee zetten. Als dat niet zo is, no hard feelings, geen probleem. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat ik u daar een beetje voor warm gemaakt heb. En dat het een heel mooi iets kan zijn voor uw geestelijk leven. En misschien is het goed dat we een ogenblik stil zijn. Ons hoofd buigen. En dat we God vragen op welk terrein in uw leven. Dat je zegt, nou daar zou ik, daar heb ik nog nederlaag. Daar zou ik graag overwinning over willen halen. Of daar heb ik nog een worsteling mee. En daar heb ik nog een diep verlangen. Laat even een moment, halve minuut stil zijn en dat je daar God voor vraagt. En ja, mogelijk dat daar ook de preek voor een middel kan zijn.